Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weert, Jelle Maasbach.
Welkom bij de AEX Factor, de podcast voor de slimmer belegger. Onze gast die praat je elke week bij over de beurs, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is dat Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Mooi dat je er bent, Stan.
Dankjewel.
En straks meer ook over de soap die de Twitter-overname is geworden. Maar we beginnen op de beurs zelf.
Inderdaad, want de paniek bij beleggers wordt met de dag groter. Beurzen duiken de afgelopen tijd steeds dieper in het rood. En de verkoopstorm die zorgt ervoor dat de AEX zelfs in een bear market zit. Stan, om even te beginnen met een berenmarkt, want daar gaan verschillende definities van in omloop. Maar wanneer is daar grofweg sprake van?
Ja, voor mij is dat bij 20% min.
Ja,
dus
20% min.
Vanaf de top eigenlijk, als je daaronder komt, dan heb je het over een bear market.
Ja, en nou zijn er ook verschillende redenen die daar aan ten grondslag liggen. Waarom hebben beleggers opeens geen zin meer om te beleggen en doen ze die aandelen massaal van de hand?
Nou ja, kijk, als je de krant leest, dan krijg je wel veel van de antwoorden natuurlijk. Ik bedoel, het begon eigenlijk van, als je kijkt van de top van vorig jaar november, dan zijn we al 6 maanden... langzaam aan het dalen met een kleine opleving in maart. Maar juist een versnelling naar beneden toe de afgelopen weken.
Ja.
Er zijn redenen te over. Hè. Oorlog in Oekraïne, lockdowns in China. Maar het allerbelangrijkste voor ons is hoge inflatiecijfers. En daaraan gekoppeld centrale banken die heel snel op de rem gaan trappen. Waar de markt weer op reageert. Waardoor de marktrentes, zowel lange als korte rente, heel hard opgelopen zijn in de wereld.
Ja,
zeker in Amerika. En dat zorgt ervoor, eigenlijk heel simpel gezegd, dat waarderingen van allerlei andere assetclasses naar beneden komen. Want rente is de vijand van beleggingen.
Ja, want die vrees zit hem dan inderdaad in wat. Wat gaat die centrale bank doen? Gaan ze hard op die rem trappen?
Ja.
De AEX, daar zou je van kunnen zeggen, die zit nu in zo'n bear market. De beer is bij ons los, maar hoe zit dat in de rest van de wereld? Is die daar ook al los? China?
Ja, het ligt er een beetje aan welke index dat je kijkt. Als je naar de technologie-index kijkt, Nasdaq zeker. Die is op het dieptepunt bijna min 30%. Maar ook de S&P of de Dow Jones en eigenlijk in andere regio's zie je het ook. Hè. Dus dan is het net even wel of geen 20%. Ja, definitie kwestie. Maar dat het een negatief sentiment is op de beurs, dat wereldwijd, dat is heel duidelijk, ja.
Straks meer, want de beer is los op de beurs. Of je op koopjesjacht of wegwezen moet, dat hoor je straks. Maar we beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
Het was de week waarin aandeelhouders korte met te maken met de bonus van Philips-topman Frans van Houten. Maar liefst 80% stemt tegen, nu het bedrijf in een diepe crisis zit door problemen met de slaapapneuapparaten.
Dat het met zoveel stem is weggestemd, dat is echt wel een blamage voor de Raad van Commissarissen. Het is natuurlijk de commissarissen gaan hierover en de aandeelhouders mogen dan een advies uitbrengen.
Aldohese doet het wel goed. De omzet steeg meer dan analisten hadden verwacht. Ook de winst was hoger dan ze voorspelden. Het bedrijf verhoogt zelfs de winstverwachting, ondanks alle economische problemen die er spelen.
Het is aan ons ook als een retailer om die prijzen zo laag mogelijk te houden. En dat doen we via ons huismerk. Dat doen we via goede onderhandelingen. Dat alleen prijzen die we kunnen prijsverhogen, die we kunnen begrijpen, dat we die laten doorkomen.
Alles wijst erop. De Europese Centrale Bank gaat in juli de rente verhogen.
Eerst hield ze altijd de slag om de arm van we gaan eerst het opkoopprogramma afbouwen en daarna gaan we enige tijd daarna de rente verhogen. Nou, ze wilden nooit al definiëren hoe lang dat dan ging duren. Maar nu benadrukte ze. Maar ik heb altijd gezegd dat het ook maar enkele weken kon zijn. En toen zei iedereen, dit is een done deal.
En Elon Musk kwam zo net voor het weekend nog even met groot nieuws over de Twitter-overname.
The deal for Twitter from Elon Musk is on hold for now. That is according to the man himself who says it's temporarily on hold. Pending details supporting the calculation that spam or fake accounts do indeed represent less than 5% of users. Twitter shares are tanking 18% in early hours.
Elon die zei, ik heb het geld, funding secured.
Mm-hmm.
En nu is in één keer alles on hold gezet omdat hij, zoals hij zegt, die accounts moet gaan checken, de nep-accounts van Twitter. Koers flink naar beneden.
Ja.
Is het een onderhandelingstactiek?
Nou, ik moet meteen denken aan die beruchte shortseller die deze week naar buiten kwam, Hindenburg Research. Ja. Die al zei van, joh, er zit een groot risico aan het niet doorgaan van de deal met Twitter. Of inderdaad, wat zoals Musk het nu zelf noemt, on hold zetten. Vanwege verschillende redenen. Eén is inderdaad de prijs. Andere is de financiering daarvan. Inderdaad, de due diligence die dan nog moet gaan plaatsvinden. Alhoewel ik ervan uitga dat Elon Musk niet zelf al die miljoenen Twitteraars gaat checken.
Dat je allemaal handmatig gaat trekken.
Want dan hebben we over 30 jaar nog geen deal. En dat hadden ze wel eigenlijk goed gezien. Want het plafond lag duidelijk boven op het bod. Maar je zag ook al de koers van Tesla. Hè, ook analoog aan wat de rest van de markt doet. Maar was ook al flink gezakt. En een deel van de financiering komt voort met Tesla-aandelen als onderpand. Waar Elon natuurlijk groot aandeelhouder in is. En je ziet dus nu inderdaad voor beurs exact het andere gebeuren. Is Twitter gaat voor zonder uit. Dat scheelt wel van, dat schiet van -20 naar -12%. Dus het gaat ook nog alle kanten op van gaat het dan wel of niet gebeuren. En Tesla gaat juist weer omhoog. Ja. En dat is wel interessant. Als je het mij zou vragen, ik denk dat Musk toch nog eens even goed naar de marktomstandigheden heeft gekeken. Uiteindelijk is het toch ook wel in die zin een kapitalist. En denkt misschien moet ik iets minder te betalen uiteindelijk voor deze deal.
Ja, want je zag de hele tijd dat zijn bod ver verwijderd was van de koers. Dus op een gegeven moment beleggers geloofden het niet helemaal in.
Nee.
En dat hij heeft gedacht, laat ik maar zorgen dat die koers wat meer gaan bewegen. Of,
ja, maar dan heb je het weer over koersmanipulatie als je dat suggereert. Ik vind het al mooi dat hij het voor beurs nu twittert. Want stel je voor dat hij tijdens beurshandel weer gaat twitteren. Dan krijg je natuurlijk helemaal weer de SEC achter je aan. Dat hebben we natuurlijk al eerder meegemaakt met z'n. Dat hij zei, ik ga Tesla van de beurs halen en het geld is al geregeld. In twee zinnen zei hij dat toen. Maar het punt is, dat kan je nooit hard maken. Maar tuurlijk, hij weet wat zijn impact zal zijn van deze tweet. Namelijk een lagere koers van Twitter. En ik kan me goed voorstellen, nogmaals gegeven de marktomstandigheden die veranderen. Die zijn wat negatiever. Het is toch een hele smak met geld. Wat is het? $54 miljard, geloof ik? 44?
44.
44, ja. Dat hij zal proberen om de prijs wat naar beneden te onderhandelen. En als hij ervan afziet, er zit een break-up fee op voor geloof ik 1 miljard. Ja. Dat is een heleboel geld voor de gewone sterveling. Elon Musk kan het betalen.
Ja, want is dat ook niet juist? Want als je nu kijkt naar dat hele grote gat dat tussen de waar en het bot zit. Ja. 1 miljard is een schijntje. Dus dat kan ook gewoon de reden zijn dat hij denkt, nou ik laat de boel knappen. Want dan ga ik maar voor 1 miljard het schip in.
Dat ben ik met je eens. Van de andere kant is Elon Musk is nooit volgens mij echt is geld niet zijn primaire drijfveer geweest. Hè? En dat zie je bij Tesla, dat zie je bij SpaceX, Boring Company. Hij heeft met Twitter echt iets, alhoewel ik dat ook niet helemaal begrijp, van joh, het vrije woord is het grootste goed dat wij als mensen hebben. Maar dat vind ik geen reden waarom dan een particulier, met alle respect, zo'n mediaplatform over zou moeten nemen. Bovendien zijn er wel meerdere mediaplatforms. Ik weet dat jullie journalisten heel erg veel profiteren en gebruik maken van Twitter. Mm-hmm. Ik zelf wat minder. Maar ja, ik vind het een heel nobel streven. Maar om daar nou $44 miljard voor op tafel te leggen, dat zie ik nog niet helemaal.
Heel duur,
denk je dat hij die prijs omlaag kan uit onderhandelen?
Ja, dat is uiteindelijk aan de aandeelhouders natuurlijk. Niet zozeer aan het bestuur. Die waren al akkoord. Maar als hij zegt, jongens, ik wil 10 miljard minder betalen, dan zullen ze zich toch nog even achter de oren krabben. Maar uiteindelijk is het aan de aandeelhouders om akkoord te gaan met een bod. En wat Jelle al aangaf, het feit dat die prijs altijd al onder dat bod lag, gaf al aan dat er door de markt een soort van risico in werd geprijsd. Dat die deal wel eens niet tot stand zou kunnen komen. Ja, nu zie je het, hij wordt on hold gezet. We moeten kijken of van uitstel ook afstel gaat komen.
Ja, en die aandeelhouders, als die dan akkoord moeten gaan, er zijn al een aantal grote aandeelhouders die in de aanloop ernaartoe al zeiden van ja, eigenlijk is het bod al aan de lage kant als je het afzet tegen de eerdere koers, want die heeft al ooit hoger gelegen. Ja, denk je dat ze nog meer water bij de wijn gaan?
Ja, maar zo lust ik er nog wel een paar. Kijk, koersen die gaan, dat is natuurlijk altijd heel erg lastig. Als je alles refereert aan de hoogste koers van een aandeel ooit, als er één gek is geweest die ooit $200 voor Twitter heeft betaald, dan kan je niet zeggen van ja, maar het is dus $200 per aandeel minimaal waard.
Ja, ik citeer alleen de aandeelhouders.
Nee, ik begrijp wat je zegt, maar dus daar wil ik wel even duidelijk over zijn. Kijk, waardering is uiteindelijk vraag en aanbod. Je kan wel zeggen, ja, het is zo verkeerde winst of zo verkeerde omzet, of we doen een discounted cashflow en dan komen we op deze waarde uit en some of the parts. Noemt allemaal mooie waarderingsmodellen die wij ook gebruiken. Maar als het echt om koop-verkoop gaat, dan komt het, waar komen de kopers en de verkopers bij elkaar? En als Musk niet bereid is om die $44 miljard te betalen, om wat voor reden dan ook, en hij zegt, nou, ik wil er wel, ik noem maar iets, $34 miljard voor betalen, als de beleggers, de aandeelhouders bereid zijn daarvoor te verkopen, dan gaat het uiteindelijk nog door.
Denk je dat die deal uiteindelijk doorgaat? Voor welke prijs dan het ook gaat worden?
Dat is ja, glazen bol. Ik denk het wel, omdat Musk daar gewoon, anders zouden er niet aan beginnen. Ik zie alleen de logica, zowel financieel als strategisch, er niet van in. Maar nee. Ik ben geen Elon Musk.
Benieuwd hoe je dan kijkt naar Philips. Gek bruggetje. Aandeelhouders die stemden namelijk massaal tegen de bonus van Philips topman Frans van Houten. Het bedrijf zit in grote problemen, maar wil toch bijna 2 miljoen euro aan bonus geven. Bijna 80% van de aandeelhouders is tegen en toch keert Philips de bonus aan van Houten uit. Is dit een middelvinger naar de aandeelhouders?
Ja. Ja, dat is heel duidelijk. Kijk, het is een advies van de aandeelhouders aan de Raad van Commissarissen en aan het bestuur. Dus een soort van raadgevend referendum. Maar als vervolgens 80% zegt, joh, dat moet je niet doen. En je zegt, nee, we doen het toch. Hè, dan kan je in eerste instantie naar de Raad van Commissarissen kijken. Dat is Feike Sijbersma natuurlijk net binnengekomen. Ja, dat is een man die ESG-criteria, hè, dus duurzaamheid, ja, maar ook governance, en zo heel hoog in het vaandel heeft staan. En kijk, als je puur juridisch kijkt, hebben ze gelijk. Je hebt nou eenmaal een contract met die beste man. Daar staan ongetwijfeld allerlei afspraken in. Als hij die doelstellingen bereikt, dan moeten ze hem gewoon uitbetalen.
Ja, maar er is ook zoiets als een moreel kompas.
Eens. En inderdaad, er is ook zoiets. Ja, precies. Moreel kompas en publieke opinie. En het bedrijfsbelang, het grotere belang. Dat is, gaat verder dan alleen Frans van Houten. Want dit is natuurlijk niet goed voor de Raad van Commissarissen, voor de Raad van Bestuur. Dat wordt ook door veel experts gezegd. Ook in communicatie, zeg maar. Van ja, ook al geeft dit nu alsnog terug. The damage has been done. Het kwaad is geschied. Je moet er ook voor zorgen. Hoe gaan je klanten en je afnemers en je leveranciers en je personeel, hoe kijken die hiernaar? Weet je,
veel groter dan alleen,
precies,
dan alleen
dus, de aandeelhouders. En dit was zo'n mooi moment geweest voor Van Houten om een gebaar te maken naar al die stakeholders, ook de aandeelhouders. Want de koers van Philips is gehalveerd. De bedrijfswaarde is meer dan gehalveerd door al dat gezeur met die slaapapneuapparaten in Amerika. Daar zijn ze nog lang niet vanaf. En tuurlijk kan je dat niet allemaal op Frans van Houten schuiven. Maar ik hoorde eerder deze week, ja, hij heeft ministeriële verantwoordelijkheid daar. Misschien wist je het niet van tevoren. Maar nu weet je wel precies wat er speelt. En jij bent uiteindelijk eindverantwoordelijk. En dat wordt je dus ook op afgerekend. Ja, dan vind ik het gewoon niet passend dat je zo'n bonus van 1,8 miljoen gaat uitkeren. We hebben geen aandelen Philips. En wij stemmen ook niet vaak, moet ik eerlijk zeggen. Maar als we dat hadden gedaan, had ik ook zeker tegengestemd.
Ja, en nu zeggen deskundigen, ze gaan dit nog terugkrijgen. Welke manier zouden ze dit dan terugkrijgen?
Nou, als jij nu zo'n sterk advies van de aandeelhouders in de wind slaat, kan je voorstellen dat ze ooit bijvoorbeeld goedkeuring willen krijgen voor een bonusbeleid of discharge van een bestuur of een keer inkoopaandelen of juist een emissie. Dat de aandeelhouders dan zeggen, hè, waar ze wel, waar het niet raadgevend is, maar waar ze gewoon echt naar de aandeelhouders moeten luisteren. Dat ze gewoon zeggen, nee, zoek het maar uit. Of bij een overname. Je kan het zo gek niet bedenken. Het is gewoon bad publicity. Daar komt het uiteindelijk gewoon op neer. En het gaat al niet zo lekker met Philips. Nee. Dan kan je er dit gewoon niet bij hebben. Dus het is echt heel erg dom. En ik kan mij ook voorstellen dat zelfs Frans van Houten op een gegeven moment, ik neem aan dat hij niet alle artikelen en kranten en radio en podcast luistert, want dan zou hij zelf niet gelukkig worden. Maar wel achter zijn oren gaat krabben van, joh, ik zit er sinds 2011. Het is achteraf mak praten, maar achteraf beter een jaartje eerder ermee kunnen stoppen. Want om met zo'n erfenis afscheid te nemen. En nogmaals, ja, dit is niet in een paar maanden opgelost. Nee. Dit probleem. Als zelfs het Openbaar Ministerie in Amerika achter je aan zit, ja, dat is echt heel erg pijnlijk.
Dus het is misschien goed dat iemand anders het klusje nu gaat afmaken.
Ik zei trouwens ook, maar ik bedoel justitie in Amerika. Ik denk het wel. Ik denk om rust in de tent te krijgen. En ik denk dat ook de Raad van Commissarissen, ook Feike Sijbersma, uiteindelijk toch een keer een goed gesprek met Van Houten zal voeren. Van joh, ja, weet je, het gaat niet alleen maar meer om jouw persoon. Of het gaat nu juist om jouw persoon, terwijl het over het concern moet gaan. Ik bedoel, er werken tientallen duizenden mensen over de hele wereld. Heel groot bedrijf. Hebben hele mooie producten. Waanzinnige technologieën. Heel belangrijk natuurlijk voor met name medische elektronica, ja, zeg maar. Dat is te groot voor één man, laten we het zo zeggen. Dus ik denk, het zou me niks verrassen dat de dagen van Frans van Houten uiteindelijk geteld zijn.
Ja, Stan, ik wil met jou ook nog even naar een ander onderwerp. Want ondanks de extreme prijsstijgingen blijven we onze winkelkar flink volstouwen. Dat merkte Ahold Delhaize. Mede daardoor steeg de omzet in het eerste kwartaal met ruim 8% naar bijna 20 miljard euro. En de winst die bleef ongeveer gelijk. De cijfers die waren beter dan verwacht. En toch kreeg Ahold Delhaize een flinke tik. Want het aandeel dook zelfs even 5% omlaag. Hoe kan dat nou als je met zulke cijfers komt?
Ja, kijk, tegenwoordig is gewoon iets beter dan verwacht is soms niet genoeg. Zeker niet in een bear market waar we het net al over hadden. Dus een negatief sentiment. En dan zoeken beleggers welke reden dan ook om iets van de hand te doen. En als er dan op het moment geen kopers zijn om dat op te vangen, ja, dan sta je ineens 5% lager. Ik moet wel zeggen, het herstelde ook wel weer wat. Hè?
Ja.
En Ahold, ja, is, moet ik wel eerlijk zeggen, is gewoon echt een defensief aandeel. Supermarktconcern, via bol.com nog mooie online retailing. Maar dat zijn niet de aandelen waar je je zorgen over hoeft te maken. In principe op het moment dat, dat alles naar beneden gaat. Dus het zijn ja, de zogenaamde defensieve aandelen inderdaad.
Ja, en beleggers die kijken dus. Elk klein nadeeltje dat wordt uitvergroot. En was ja. In de cijfers hier dan het nadeel ook bol.com? Dat daar de omzet met 7% daalde?
Maar verder dan dat. Kijk, ze hebben natuurlijk aangegeven. Eindelijk een keer zeg maar de kaarten laten zien. Dat ze bol.com naar de beurs willen gaan brengen. Nou, er hoort ook meer duidelijkheid over rondom de cijfers van bol.com. Want je moet toch de geesten rijp gaan maken voor zo'n beursgang. Dus moeten we ook weten wat het potentieel waard zou kunnen zijn. Dus moeten we wat meer cijfers hebben van bol.com. Maar je kan je voorstellen, ook in deze negatieve sentimenten, dat het naar de beurs brengen van bol.com nog wel eens op de lange baan geschoven kan gaan worden. Coolblue is al 2 keer uitgesteld en toen was het sentiment veel positiever op de beurs. Dus.
Ja, staan op de lange baan schuiven of misschien helemaal een streep door de plannen? Wat denk jij?
Nee, ik denk niet dat ze meteen definitief zullen zeggen we doen het niet. Ook omdat er door beleggers natuurlijk al vaker is gevraagd van joh, laat die waarde van bol.com nou zien in het bedrijf op wat voor manier dan ook. Nou, dat is dan een beursgang geworden. Alleen het zal heel erg afhangen van, zoals we dat zo mooi noemen, de window of opportunity. Het marktsentiment moet goed zijn, anders is een beursgang ook bij voorbaat ten dode opgeschreven. Dus niemand wil naar de beurs als je aandelenkoers op de eerste dag meteen volledig daalt.
Nee.
Dus het zal heel erg afhangen van het sentiment van de beurzen, hoe dat zich gaat ontwikkelen later dit jaar. Of ze wel of niet doorgaan met die beursgang. Maar ja, je kan daar ook wel een halfjaartje of een jaartje mee wachten als dat, zo moet zijn. Maar het is niet iets wat je 10 jaar lang voor je uit gaat schuiven.
Nee, dat sentiment, dat heeft Ahold niet in de hand. De prestaties van bol.com deels wel. Als je kijkt naar hoe bol.com presteert. Ze hebben weliswaar dus een lagere omzet in vergelijking met vorig jaar, maar in vergelijking met de concurrent, hoe doet bol.com het?
Je ziet een beeld dat je eigenlijk overal ziet. Hè. Corona heeft heel veel groei naar voren gehaald, zoals ze dat zo mooi zeggen. En dat klopt ook inderdaad. Je ziet heel veel, bol.com schaak dan maar even bij de techbedrijven, e-commerce, retailing, verkoop via het internet. Je ziet dat we ontzettend veel besteld hebben in die 2 jaar van corona met z'n allen. En daardoor heel veel groei hebben dat soort bedrijven heel veel groei doorgemaakt. En dan is het niet meer dan logisch dat je nu een afvlakking. Sommige groeien nog wel wat door, sommige komen net wat onder die groei uit. Maar per saldo is het natuurlijk van belang dat je die hoge niveaus vast blijft houden. Ja. Dus ik denk wel dat uiteindelijk bol.com, ondanks het feit dat ze nu 2 jaar lang hard gegroeid zijn, dat het wat stabiliseert of wat afneemt, dat de lange termijn trend heel erg duidelijk is. Dat is namelijk dat we veel meer online gaan kopen.
Ja, dus die 7% valt mee.
Maar moet je dus in dat grotere geheel zien.
Ja, voordat we verder gaan met deze aflevering, nog even dit. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan even. Kan in de BNR-app of Spotify, Apple. Dan zijn wij beter vindbaar. En dan ben jij altijd op de hoogte. Ja, dan terug naar de berenmarkt. De AEX staat 20% onder het recordniveau van eind vorig jaar. De paniek bij beleggers wordt met de dag groter. Beurzen staan steeds dieper in het rood. De aandelenbeurzen die lijken een recessie in te prijzen. Of die er komt, dat hoor je de komende minuten. Maar om eerst maar eens te beginnen is dan, welke aandelen zijn het hardst gekelderd de afgelopen tijd?
Ja, dat zijn de technologieaandelen natuurlijk. Ja. En de AIX zit er nog wel wat technologiebedrijven in. Hè. Denk aan Adyen, denk aan alle chipfabrikanten, of in ieder geval de machinefabrikanten ASML, Besi, ASMI. En dat heeft te maken met waar we het al eerder over hadden, oplopende rentes. Kijk, in principe is een waarde van een aandeel wordt bepaald door de contante waarde van je toekomstige kaststromen. Nou, om iets contant te maken, moet jij dat verrekenen tegen een bepaald gewenst rendement. Dat gewenste rendement wordt hoger naarmate jouw risicovrije rentevoet oploopt. Dus het scheelt nogal wat of de rente op 0 staat of op 3%. Want je wil ineens 3% extra rendement, maar anders ga je gewoon in die risicovrije asset class zitten.
Ja.
Dat betekent dat je contante waarde ineens veel lager wordt. Dus een beetje een technisch verhaal. Maar dat is eigenlijk primair de reden waarom aandelen SEC naar beneden gaan. Maar met name ook technologieaandelen, omdat die veel natuurlijk heel veel toekomstige groei hebben. Dus toekomstige winsten die je moet verdisconteren. En ja, daar wordt die waarde gewoon lager van. En dan heb je natuurlijk nog achterliggend allerlei andere factoren waardoor het omlaag gaat. Maar dat is primair de reden.
Dat zijn altijd de aandelen waar we normaal gesproken verlekkerd naar kijken. Aandelen van de toekomst, laat ik het zo maar zeggen.
Ja. Maar dat is het gekke, er is ook niks veranderd. Als je naar kwartaalcijfers kijkt, ik bedoel, de jongens die we net noemen, Adyen, ASML, ASMI, Besi, cijfers waren prachtig. Ja. De pijplijnen zijn waanzinnig goed gevuld. Vooruitzichten zijn hartstikke goed. Alleen toch staat, wat is het, ASML 30% lager hier to date. Ja. Ja, nou ja.
Met Netflix kan je het nog voorstellen. Die kwam met tegenvallende cijfers.
Ja, dat is wel weer een apart van met twee kwartalen achter elkaar. Kijk, daar stopt echt de groei.
Ja.
En daar is de vraag van, oké, ze gaan zelfs waarschijnlijk abonnees verliezen. Er zitten er ook een paar Russen bij. Maar goed, die laten we dan maar even wat het is. Maar inderdaad, 2 miljoen abonnees gaan eraf waarschijnlijk komend kwartaal. Maar ze hebben er 200 miljoen. En de koers van Netflix staat nu op hetzelfde niveau als, geloof ik, ergens in 2017, 5 jaar geleden. Terwijl het toen het bedrijf letterlijk ook 3-4 keer kleiner was dan nu qua abonnees. En het zijn gewoon 200 miljoen betalende abonnees die iedere maand geld betalen en waar ze gewoon dik winst mee maken. Dus qua sentiment kan je daar ook wel wat van vinden. Of die waardering wel terecht is. Dat soort dingen wat te ver doorschieten, zeg maar.
Ja, mensen maken zich toch meer zorgen.
Het is niet zo dat ze morgen failliet gaan.
Nee.
Maar als je naar die koers kijkt, dat is gewoon één rechte lijn naar beneden. Dan zou je dat bijna wel, als je mij die koers laat zien zonder enig nieuws erbij of welk bedrijf, denk ik, daar gaat iets niet goed, zeg maar. Misschien
moet je toch maar even verkopen.
Ja, maar dan ga je dus puur op koersen reageren. Ja. Dat gebeurt ook vaak, hè, met bij mensen in dit soort tijden zeker. Als alles naar beneden gaat, dan kijk je niet meer naar het fundament. Dan ga je puur alleen op die koersen reageren.
Nou, over koersen gesproken, een bedrijf wat bijvoorbeeld eerder was afgeschreven, een Shell. Ja. Die oliebedrijven, ja. Die doen het goed. Zijn er nog meer van dat soort type aandelen die het juist nu goed doen?
Nou ja, waar Wesley het net, ik had het net over defensieve aandelen. Dat zijn inderdaad dit soort sectoren. Hè. Dus kijk, precies 2 jaar geleden, mei 2020, stond de olieprijs negatief. De futureprijs ging toen naar min $40. Dat komt er eigenlijk op neer dat als je hem laat expireren, dat je gewoon olievaten gratis op komt halen. En sterker, je kon ze niet alleen ophalen. Je kreeg er ook nog $40 per vat erbij. Dus je hoeft er niets voor te betalen.
Dat is nu wat anders.
Dat is nu wat anders met een olieprijs. Wat is het? Even naar de Brent. Die staat nu op $110 per vat. Dus ja. Met andere woorden, nu moet je $110 per vat betalen. Dat is, en toen zei iedereen, oh jezus, dat wordt nooit meer hetzelfde. Nee. En nu zegt ook iedereen, oh die olieprijs, dat gaat nooit meer naar beneden. Ja, dat is altijd heel erg moeilijk om op basis daarvan de lijn door te trekken. Maar even terug te komen op jouw vraag. Waar moet je in zitten of waar ben je veilig?
En welke,
dat zijn defensieve sectoren. Dus inderdaad nu energie, maar bijvoorbeeld ook telecom of farmacie of voeding zoals Unilever inderdaad. Hè. Dat zijn eigenlijk de saaie oude economie bedrijven met een hele stabiele cashflow. Vaak met een goede brandname of wat dan ook waarvan je weet. Hè, het schiet niet het licht uit, maar het groeit heel gestaag door. Vaak met de demografische ontwikkelingen mee en er komen goede winsten uit. Daar hoef je niet zoveel zorgen over te maken. Dat kan wel eens wat naar beneden gaan. Maar over het algemeen veel minder hard dan bijvoorbeeld die groeibedrijven.
Ja, helemaal aan het begin van de uitzending zei je tegen Wesley, zo'n berenmarkt vind ik zo gek klinken. Maar een bear market, dat is min 20. Hè?
Weet je overigens misschien wel een goede vraag waar boel en bear, waar dat vandaan komt?
Ja, de stier die omhoog slaat en de beer die met zijn klauwen naar beneden
precies.
Gaat.
Precies. Ja. Nou, misschien goed als de luisteraars niet
anders was
weten.
Ik wel nu door de mand vallen. Hey, hoe lang duurt zo'n berenmarkt?
Ook daar, als je naar de historie kijkt, hè, we kunnen alleen naar historie kijken, dan zie je dat verschillende periodes zijn, hoe lang dat kan duren. Kijk, de financiële crisis was 6 maanden echt van koersdaling. Vanaf de val van Lehman tot aan maart 2009 was het gewoon ook een maat of 6-7. Dat hebben wij nu ook ongeveer. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld de jaren 70 stagflatiescenario, dan kan het veel langer duren, zeg maar. Dat je of zijwaarts of licht neerwaarts tendeert. Maar we hebben ook corona, was 3 weken. Dus wie het weet mag het zeggen. Als we naar de historie kijken, je weet het gewoon simpelweg niet.
We weten ook niet wanneer we het dieptepunt bereiken.
Nee, er gaat geen belletje af bij het dieptepunt. En ook niet bij het hoogte. En dat is het moeilijke aan beleggen.
Valt dat ook niet een klein beetje te voorspellen op basis dus van die historie?
Ja en nee. Ja, je weet dat het altijd weer een keer omdraait en omhoog gaat. Nee, je weet niet precies wanneer het gaat gebeuren. Namens market timing ook zo heel erg moeilijk. Ik wil ook even refereren aan, ik heb dat volgens mij ook wel eens op LinkedIn geplaatst. Als jij probeert de markt te timen, je gaat erin en eruit, zeker op basis van die emotie, hè, dan mis je misschien wat dalingen. Maar de grootste stijgingen van het jaar zitten altijd in dezelfde periode als de grootste dalingen zijn geweest. Dus als je die beste 2-3 dagen van herstel mist, dan kan dat zo 10% per jaar rendement schelen. Dus vandaar dat het ook heel erg gevaarlijk is. Je moet het 2 keer goed hebben. Je moet er niet alleen op tijd uit, maar je moet er ook op tijd weer in. En dat is gewoon, dat is voor weinig weggelegd, blijkt ook uit de historie. Hè. Dat is, kijk naar Warren Buffett, die weet precies hoe dat spelletje werkt.
Ja.
Kopen op lage niveaus en nooit meer verkopen. En de rest nemen we voor lief. Die dalingen die hij nu ziet plaatsvinden, daar zal hij ook wel likkebaardend naar zitten kijken. Want die heeft nog een hele berg met geld waarvan hij een half jaar geleden zei, ja,
Ik weet niet wat ik ermee aan moet.
Nou, reken maar dat die links en rechts versneld aan het kopen is.
Ja, hij is verschillende dingen aan het kopen. Hij gaat onder meer ook in de olie. En als je het hebt over het kunnen voorspellen van die koersen, je ziet ook een klein beetje dat beleggers het ook niet helemaal weten. Want in maart zag je een kortstondige opleving. Ja. Die koersen schoten toen omhoog, maar even later dook alles weer omlaag. Hoe kan dat sentiment zo snel weer veranderen?
Ik denk, dat is een hele goede vraag. Kijk, in maart hadden we natuurlijk net die eerste klap gehad van... een goede vraag. Die klap gehad van het feit dat Oekraïne werd binnengevallen en daar de ergste schrik waar we van bekomen. Maar uiteindelijk, het wordt een beetje eentonig en saai, maar het onderliggende beeld is nog steeds oplopende rentes. En zolang die rente oploopt, is dat gewoon pijnlijk voor allerlei beleggingen. We hebben het nu continu over aandelen, maar kijk eens naar obligaties. Je bent nergens veilig, want obligaties zijn ook gemiddeld -5, -10%.
Crypto's zelfs ook.
Crypto's, ja. Vastgoed, reken maar, daar gaan ook klappen invallen. Private equity, alles wat wat gerelateerd is aan rente. Daarom zei ik al in het begin, rente is de natuurlijke vijand van allerlei soorten beleggingscategorieën. Zodra die omhoog gaat, en omhoog gaan ze niet zo erg, maar heel rap en snel veranderen, dat is vaak heel erg pijnlijk. Ja, dat is precies wat we hebben zien gebeuren. En zolang dat voortduurt, of zolang er geen uitzicht is dat daar wat rust komt, zou je zien dat die markt ook onrustig blijft.
Ja, we hadden het net al over dat voorspellen. Als het gaat om voorspellen, want er zijn ook analisten die verwachten dat, of die vrezen eigenlijk voor een recessie. Ja. Die wijzen ook op die bear market die er is en die zeggen dat is een voorbode voor een recessie. Ja. Denk je daar ook zo over?
Ook daar weer de historie. Een bear market of een inverse yield curve, dat wordt ook wel eens aangehaald. Hè, dus dat de korte rente hoger is dan de lange rente. Waardoor je eigenlijk weinig vertrouwen hebt in de toekomst als belegger. Niet alle bear markets zijn ook daadwerkelijk gevolgd door een recessie. Maar de meeste recessies zijn wel vooraf gegaan door een bear market of een inverse yield curve. Dus dat heeft wel en geen voorspellende waarde. Kan je pas achteraf zeggen.
Ja.
Ik denk dat de kans wel aanwezig is dat die er is. Zeker in Europa, waarin we toch heel erg afhankelijk zijn van gas en olie, met name uit Rusland. En als daar iets disruptiefs in gebeurt, nou, je ziet het eigenlijk al door die enorme prijsstijgingen, dan zou dat echt wel eens pijn kunnen gaan doen. Tegelijkertijd is dat ook voelt dat heel krom, omdat je ook ziet als we om ons heen kijken, we hebben overal personeelstekorten. Ja, dat rijmt ook weer niet met een aanstaande recessie.
Nee, daarnaast, winkelstraten die zijn weer beter gevuld. We
Schiphol heeft geen afhandelaars. NS kan niet rijden, want ze hebben te weinig conducteurs of wat dan ook. Bovendien, we hebben net 2 jaar binnen gezeten met z'n allen. We hebben al ons geld op de spaarrekening gezet, dus we willen nu ook wel wat uitgeven. Dus ja, als je het mij vraagt, 50-50. En daar ook nog de definitie van recessie is 2 kwartalen van negatieve groei achter elkaar. Maar dat scheelt nogal wat of het 2 keer min 0,1 is, of dat het 2 keer min 5% is, zeg maar. Ja. Dus ja, ook daar kan je over bakkeleien.
Ja, we zijn dus afhankelijk van hoe de wereld reageert, of we de gaskraan in Rusland dicht gaan draaien.
Ja.
Maar we zijn ook afhankelijk, en daar ging het aan het begin al even over, van die centrale bank en het beleid en of ze op de rem gaan trappen.
Ja.
Zij kunnen ook een recessie veroorzaken.
Ja, en dat is exact wat Jerome Powell ook gisteren zei. Ik kan geen zachte landing garanderen voor de Amerikaanse economie. En dat noemen de Amerikanen altijd zo mooi, caught between a rock and a hard place. Aan de ene kant, de inflatie loopt heel hard op, die moeten ze beteugelen. Maar aan de andere kant, als zij dat doen ze door de rente te verhogen. Maar als ze dat te hard en te snel doen, dan koelt de economie weer te snel af, terwijl het mandaat is ook weer economische groei. Dus aan de ene kant prijsstabiliteit, dus niet te veel hoge stijgingen. Ja. Aan de andere kant economische groei. Ja, dat bijt elkaar op dit moment. Dus het is heel moeilijk. Kijk, Paul heeft nu al gezegd, joh, inflatie eerst. En dan, want economische groei is er nog.
Ja.
Maar stel je voor dat we echt signalen krijgen van dat de Amerikaanse economie begint af te koelen en dat inderdaad de werkloosheid begint op te lopen en dat de consumentenbestedingen teruglopen, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, dan moet ik nog eens zien hoe de centrale banken er dan mee omgaan.
Maar wat verwacht je dat hij gaat doen de komende tijd? Hij is herbenoemd, hè, van de week?
Ja. Nou, hij gaat sowieso, of de Fed, hè, het is niet alleen Powell, maar de Fed gaat sowieso door met renteverhogingen.
Ja.
De vraag is alleen wanneer stopt het een keer. En dat zal afhankelijk zijn van de data die we along the way binnenkrijgen. Daar kijken zij namelijk naar, dus wij ook als beleggers. Inflatiedata, economische data, leading indicators, dat soort zaken. En dat geldt hetzelfde voor de ECB.
Ja, ECB gaat in juli. En we hoorden het net in een fragmentje de rente verhogen.
Waarschijnlijk wel. Ja, die kans is vrij groot. Hè. De Lagarde heeft inderdaad wel echt een voorzet daarvoor gegeven. En ook andere leden van de ECB, zeker uit de landen die normaal wat meer dovish zijn. Hè. Frankrijk, Italië, Spanje, zuidelijke landen. Die schreven nu toch ook wel aan. Ja, die inflatie is wel een probleem en hardnekkiger dan we gedacht hadden. We zullen toch ook wel een keer eraan moeten geloven.
Om en nabij de 2% is altijd dat magische zinnetje wat ik heb gehoord bij de ECB.
Ja, de prijsdoelstelling. Ja. Ja. Nou, wat ze natuurlijk een paar jaar geleden gedaan hebben door Lagarde is niet te zeggen, oké, het moet precies 2% zijn, het moet gemiddeld 2% zijn. En dan kan je natuurlijk bakkeleien, want het is jarenlang onder die 2% geweest. Nou, het schiet nu ineens verder boven. Ja, wanneer kom je op gemiddeld 2% uit? En dat is altijd een escape voor ze. Maar dat ze gaan verhogen, dat lijkt me daar. En ik denk ook wel dat dat logisch is. Ze stoppen in juni met opkopen, dan kan je de maand daarna meteen al de rente verhogen. Ik denk in ieder geval dat veel partijen het prettig zouden vinden als we die van die hatelijke min een half afgaan. Dus dat we gewoon in ieder geval op nul uitkomen, ook op spaarrekeningen weer. Dat je gewoon je geld op de spaarrekening kan zetten zonder dat je hoeft bij te betalen als je wat te veel hebt staan.
Ja. Jij zei net eerder 50-50 dat we in een recessie komen.
Ja.
Hoe ver is de ruimte voor de ECB om dan de rente te blijven verhogen?
Ja, dat is precies hetzelfde dilemma als de Fed heeft. Ja, als jij, en dat is wat ze stagflatie noemen. Hè? Dus je hebt een eigenlijk dalende economische groei, maar tegelijkertijd stijgende prijzen.
Mm-hmm.
Ja, dat is echt killing voor een centrale bank. Want dan moet je kiezen tussen twee kwaden. Kijk, in principe is het beleid van de Fed is tweeledig: economische groei en prijsstabiliteit. De ECB is in principe alleen prijsstabiliteit. Dus die mikken met name op die inflatie. Maar dan ga je ervan uit dat bij een inflatie van 2% eigenlijk de economische groei ook iets daarboven ligt. Dus dat je dan stabiliteit hebt ook in de economie. Ja, als die twee niet hand in hand gaan, ja, dan wordt het echt een dubbeltje op zijn kant van wat gaan we doen. Dan heb je redenen om bij wijze van spreken de rente te verhogen, maar je hebt ook redenen om de rente te verlagen.
Ja.
Dus ja, ik ben blij dat ik dan niet in die boardroom zit van de ECB. Ik zou zeggen als belegger, joh, verlaag maar. Want hè, dat is altijd uiteindelijk goed voor de beleggers, ja. maar ook voor de economie. Maar ja, als je daarmee de inflatie verder aanwakkert. Kijk wat Erdogan in Turkije doet. Die doet precies het tegenovergestelde van wat wij als economen allemaal geleerd hebben. Die gaat de rente verlagen op het moment dat je inflatie hebt.
Dat is de enige, hè? Die denkt dat die economie opnieuw gaat uitzetten.
Ja, maar ook hij wordt gelogenstraf, want hij ziet dat het in Turkije ook voor geen meter werkt. Die inflatie wordt alleen maar hoger.
Die heeft iedereen eruit getrapt daar bij de Turkse Centrale Bank. Dan heeft hij eindelijk iemand daar zitten en het gaat nog slechter.
Schoonzoon, geloof ik.
Die is minister van Financiën. Hey, nog even chauvinistisch. Als we kijken naar die twee enorme economieën, Europese economie, Amerikaanse economie. Je zegt zowel bij de Amerikaanse centrale bank als bij de Europese centrale bank zijn de kopzorgen. Welke economie staat er op dit moment het beste voor?
Amerika.
En waarom?
Omdat zij, de arbeidsmarkt draait het beste. Zij zijn meer zelfvoorzienend dan Europa. Hè. Energie, granen, dat soort zaken. Alles waar wij nu problemen mee krijgen. Maar eigenlijk, heel eerlijk gezegd, komt dat ook gewoon. Amerika, de interne markt is zo groot en zo flexibel. Ook de arbeidsmarkt, daar kunnen wij in Europa niet tegenop. Hè. Ook de arbeidsmobiliteit, ook in je corona hebt gezien. Hè. De Amerikanen kunnen heel makkelijk van A naar B bewegen om dan maar daar te gaan wonen en daar te gaan werken. Mm-hmm. Wij gaan niet even in Frankrijk wonen. Jij gaat daar niet naartoe om daar even je werk te gaan doen. Weet je? Terwijl het wel één interne economische markt is, maar nog geen interne arbeidsmarkt, zeg maar. Dus Amerika. Maar ik moet er wel bij zeggen, denk dan meteen aan dat de valuta, de dollar, is nu zo sterk aan het worden ten opzichte van de euro, doordat de rente daar veel hoger. We staan nu op 1,03. Dus we gaan voor het eerst, sinds een hele lange tijd, toch een keer pariteit misschien halen. Ja, dat is wel een rem op de economische groei. Ook.
Als je zichzelf mee uit de markt.
Ja, precies. Hè? Je producten worden te duur voor het buitenland. Dus ja, daarmee zou dat ook een rem moeten. Maar voor Europa tegelijkertijd importeren we daarmee ook weer inflatie. Dus ik denk dat zowel Lagarde als Powell het wel prettig zouden vinden als de euro-dollar verhouding weer wat de andere kant op zouden gaan. En dan moet de ECB ook zou de rente moeten verhogen en zou de Fed juist wat meer de voet van het gaspedaal af moeten halen voor wat betreft hun renteverhogingen. Ja. Maar het is moeilijk hoor, valuta's beïnvloeden. Maar ik denk niet dat ze het erg zouden vinden als het weer wat de andere kant op zou gaan.
Ja, wat ook moeilijk is op dit moment als belegger. Wat moet je nou? We keken net al naar naar aandelen die dalen. Obligaties zijn niet interessant, crypto niet. Ja, wat moet je dan? Moet je kopen op de dip? Of
ik
moet
zou
je
alles in Bitcoin stoppen op dit moment.
Alles in Bitcoin. Ja. Ga ik dat bij deze noteren? Ja.
Zei hij gek.
Geloof er niks van.
Nee. Ook weer goede vraag. Kijk, dan krijg je weer het stoffige antwoord van een traditionele vermogensbeheerder.
Spreiden.
Je belegt voor lange termijn. Ja. Je zit al langer in de markt. Je hebt vorig jaar een heel goed jaar gehad. Dit jaar een stuk minder. Spreiden, niet al je eieren in één mandje. Lange termijn, ritten uitzitten, goede bedrijven kopen, goede beleggen kopen, dat je weet waar je mee bezig bent. Geen paniek. Altijd zorgen dat je voldoende liquiditeit hebt, dat niemand anders je toekomst bepaalt. Dat is er ook eentje van Warren Buffett, maar met andere woorden niet met te veel leningen of niet met leverage werken of dat soort dingen. Want dat gaat altijd mis uiteindelijk. Ja, dan heb je ook de rust om gewoon het af te wachten. Dus als je erin zit. Ja, ik zou, als je goede bedrijven hebt en je bent overtuigd van de kwaliteit. Ja, ASML werd net al genoemd. Ja, wat een waanzinnig bedrijf. Ja, dat ga je nu toch niet verkopen omdat de koers naar beneden gaat. Met dat soort vooruitzichten.
Maar is het ook niet juist dan een koopkans? Want absoluut. Een correctie.
Ja,
kopen.
Maar, en daarom zeg ik, weet je, dat is altijd mooi roepen. We gaan altijd roepen, ja, het is een koopkans. Maar heel veel mensen zijn al belegd. Dus ik denk, ja, dat kan je mooi vertellen. Maar ik zit al vol in de markt, bij wijze van spreken. Dus ja, ik heb geen geld meer om bij te kopen. Maar... Als je begint met beleggen, dan is dit... Er is geen mooier moment dan nu versus een half jaar geleden. Maar sowieso, ook als je begint met beleggen... moet je niet alles in één keer erin gooien. Zorg ervoor dat je huiswerk doet. Zorg ervoor dat je een plan hebt vooraf. Heel belangrijk. En dat je dat ook uitvoert. Maar zorg er dan ook voor dat je gespreid zeg maar je aankopen doet. Om daarmee ook de goede en de slechte momenten... zeg maar. Kijk, uiteindelijk als het slecht gaat... is het voor jou, als je begint te kopen, is het heel erg fijn. Dat is altijd weer de vergelijking met... Hè, als in de supermarkt de producten in de bonus gaan... dan rennen we met z'n allen op dat product af.
Ja.
Maar zodra de aandelen in de bonus gaan... dan rent iedereen naar de uitgang toe. Dus wat eigenlijk heel contrair is... want het is heel goedkoop. Of tenminste relatief goedkoop. Een stuk goedkoper dan een half jaar geleden.
Nou ja, je zou je af kunnen vragen... want er zitten ook risico's aan, want misschien daalt het verder. Compenseren die lagere koersen voldoende... voor de grote risico's die er nu zijn?
Ja. Er is heel veel ingeprijsd in de markt. Alles waar wij het nu over hebben, is voor een groot gedeelte... dus Oekraïne, hoge rentes, verkrappende centrale banken... lockdowns in China, dat weten we allemaal. Dat wordt allemaal heel snel in die markt verwerkt. Hè. Daarom zie je ook wel dat het af en toe wel in die zin... zeker naar beneden toe een perfecte markt is. De risico's zijn de dingen die we nog niet weten, zoals altijd. We worden altijd, Han Diepering zei dat altijd... je wordt altijd gebeten door de slang die je niet ziet. Vond ik wel mooi. Want als je weet waar het gevaar zit, ja, dan bereid je daarop voor, zeg maar. Dus je weet niet wat er nog eventueel komen gaat. Je kan er wel allerlei theorieën over hebben... en het betere glazen bolwerk. Maar ik zou zeggen, ook al gebeurt dat wel... dan nog steeds aan de rand van de afgrond gooi je de mooiste bloempjes. Dat is, ja, Warren Buffett ten voeten uit. Die wordt nu juist wakker. Waarom? Ja. Die weet ook, dit soort periodes gaan ook weer voorbij. Dus je hebt gewoon zitvlees nodig. Nou, de beste man is 90 plus. Maar die heeft het. Ja, het is ook heel logisch, zeg maar, dat als je ergens in wil beleggen, dat je dat in principe voor een langere termijn doet. En niet iets koopt wat je morgen of overmorgen wil verkopen. Want dan wordt het heel erg gevaarlijk. Dus als je gewoon rust hebt, dan kan je nu kopen. Dan koop je volgende maand. Dan koop je over een paar maanden weer erbij. En dan zie je achteraf wel wat de laagste koers is geweest. Maar je bent in ieder geval aan het opbouwen.
Mag ik er ook nog een spreekwoord in gooien?
Graag.
The trend is your friend.
Ja,
ja,
die is neerwaarts.
Ja, moet je short gaan? Dat is misschien risicovol, maar je volgt wel de richting van die bear market.
Short heeft twee verschillende zaken. Eén is, je gebruikt het om af te dekken. Dus stel je voor, je hebt gewoon een volledig belegde aandelenportefeuille. En denk, het wordt allemaal erg hoog. Dan kan je short gaan om je aandelenpositie te hedgen. Maar je kan ook gewoon inderdaad echt short gaan zonder dat je een onderliggende positie hebt. Dus dan profiteer je van een neergang van de markt. Wij doen dat niet omdat dat. Weet je, er zijn zo weinig professionele en kwalitatief sterke short sellers die altijd. Want kijk, wat het punt een beetje is. Dan zit ik dat bedenk ik ter plekke. Maar de bull market duurt altijd heel lang. En een bear market is relatief kort. Omdat heel veel pijn al heel snel genomen wordt. En heel snel verdisconteerd wordt in de markt. Dus je moet ook dan precies erbij zitten op dat moment dat het gebeurt. Dus ook daar je window of opportunity is veel kleiner. Daarnaast vecht je tegen de groei van de wereldeconomie. Dus je moet het ook precies goed hebben op de juiste momenten. En ik ken weinig succesvolle shortsellers die een leven lang rijk worden van het alleen maar short gaan op de markt. Je moet ook, denk ik, beroepspessimist zijn om altijd short te willen gaan. Ik denk dat Kees de Kort zou dat misschien een mooie... als ik er eentje kan bedenken, zou het misschien een mooie zijn. Of Willem Middelkoop, die al 100 jaar roept dat je alleen maar goud moet hebben. Ja, die krijgt dan... dat is ook weer mooi. En stilstaande klok krijgt ook 2 keer per dag gelijk. Als je maar lang genoeg je boodschap blijft herhalen, dan krijg je vroeg of laat een keer gelijk. Alleen in de tussentijd groeien de bomen tot in de hemel. En,
je strooit wel met spreekwoorden, hoor.
Ja, gaat. Ja.
Gezegd, ik zal ermee stoppen. Meer, ja. Ik zal ermee, nog spreekwoorden?
Ik zal ermee stoppen. Ik zal ermee stoppen.
ik weet geen leuk spreekwoord op dit moment. Maar jij wordt dus niet de Nederlandse Bill Ackman lekker short gaan.
Wat wij doen... Oké, wij gaan short door in iets niet te beleggen. Dus wij zien, kijk, wat wij in portefeuille hebben, daar zijn we echt van overtuigd. Maar wij zien ook de hele markt. En dat betekent dat meer dan 90% van de markt wij links laten liggen. Dus met andere woorden, bijvoorbeeld, ik noem maar even een Philips. Ja, dat vinden we niet interessant. Daar gaan we niet short in. Maar we vinden dat niet interessant, omdat het risico wat er allemaal in Amerika gebeurt en het sentiment daaromheen zo negatief is. Dat tuurlijk, het kan fundamenteel nu wel interessant zijn, want het is een prachtig bedrijf met mooie producten en mooie diensten. Maar de negatieve omveld zorgt ervoor dat wij daar nu niet in willen beleggen. Dus we gaan short door er niet in te zitten.
Ja. Ik ken alleen Sell in May and Go Away, but remember to come back in September. Maar dat heeft helemaal niks meer te maken. Ik wil afsluiten eigenlijk met een groot voorbeeld voor jou. Iemand wiens naam jij, denk ik, een stuk of 8 keer deze aflevering hebt genoemd. Warren Buffett.
Ja.
Jij zegt al, die is nu al inslaan, aan het toeslaan.
Ja.
Zie jij nog kansen? Ga jij nu nog de komende tijd voor jouw klanten inslaan?
Ja, wij zijn strategisch wat aan het afbouwen geweest. Inderdaad, in die periode november, december, januari. Dus wat meer cash gemaakt. Maar we gaan nooit helemaal uit de markt. Je ziet nu wel prijs tot stand komen. Ook van posities waar wij in zitten die dan zo hard afgestraft zijn. Waarbij je denkt, nou, we kunnen nu, het wordt tijd om wat te gaan middelen. Ook gewoon in grote IT-jongens bijvoorbeeld. Denk aan een Amazon of een Google of zelfs een Apple is hard afgestraft. Dat zijn wel bedrijven. Als je op lange termijn kijkt naar het groeipotentieel van die bedrijven. Je moet ze allemaal even individueel je huiswerk doen.
Apple ben je wel echt fan van?
Zeker. Alleen
niet meer het waardevolste bedrijf van de wereld, zag ik. Nu
nee, maar nou laat ik dan... dat heb ik afgelopen week ook naar gevraagd. Is dit een kentering en gaan we nu weer terug naar de jaren 2000... waarin de olie en de financials weer de waardevolste bedrijven ter wereld zijn? Ik durf de voorspelling wel aan dat misschien voor de komende periode dat zo zal zijn. Maar als we over 10, 20 jaar nog een keer dit gesprek hebben... als jij nog bij BNR zit en ik heb nog zin om te komen, dan...
Apple staat dan toch boven die oliebedrijven?
Ja, tuurlijk. Ja, of een Google of een Amazon. Ja. Maar dat soort bedrijven, weet je, die hebben nog veel meer groei en energie, olie, gas, fossiel. Dus transitie, ja, daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn om die voorspelling te durven te maken, denk ik.
Nou, we weten niet of je er over 10 jaar bent, maar ik hoop dat je binnen een paar weken hier weer wil aanschuiven, Stan Westerterp.
Ja. Zonder spreekwoorden dan?
Zonder spreekwoorden.
Ik heb ze allemaal afgestreven vandaag.
Altijd welkom.
Ik leer altijd wat van
Bond Capital Partners. En ik wilde zeggen van als je nog wat leuke afleveringen wil luisteren. We hebben er een over Warren Buffett laatst gemaakt, Wes.
Zeker, die kun je terugluisteren. We hebben inmiddels volgens mij wel 100 afleveringen gemaakt. Heel veel daarvan zijn echt nog heel erg actueel. Dus die kun je allemaal terugluisteren.
Nou, bij deze. Veel plezier.
Hoi, dan nog even dit. Je hoorde net al dat de cryptomarkt een dramatische week achter de rug heeft. Maar durf je toch aan om erin te beleggen en ben je van plan om dat te gaan doen, dan is de CryptoCast van BNR een must om te luisteren. Naast de AX-factor natuurlijk. Herbert Blankenstein praat je in de CryptoCast elke week helemaal bij.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.